Dit is Groen om Afkezen, een podcast over duurzaam leven, dilemma's en nieuwe lifehacks. Gemaakt door Marcia Bongenaar, oprichter van duurzamekeuzes.com en Alfred Slom, spreker en auteur van Wat je wel kunt doen.
We hebben beperkt budget, dus 150 euro inclusief reiskosten. Kom ik er aan in een luxe eetkamer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groen om Afkezen. Terwijl de formerende partijen onder toezicht oog van onze Pieter de grenzen van de rechtsstaat verkennen, Geert Wilders in Hongarije de grenzen van artikel 1 oprekt, verkennen wij onze eigen grenzen van het duurzame leven. We hebben weer zin in. Marcia, hoe was jouw week? Was het nog een beetje aangenaam weer in de Efteling?
Ja, eigenlijk best wel. Ja, ik smelt niet van een beetje regen en we hebben wel wat miserbuitjes gehad, maar heel goed te doen.
Nou, heerlijk. Dus een top duurzame week.
Ja, Efteling was fijn. We zijn één nachtje ook gebleven. Ik heb dan wel een beetje de neiging om dat dan goed te praten in mijn hoofd. Want ja, er is echt helemaal niks duurzaam natuurlijk aan naar de Efteling gaan. Dat is gewoon puur hedonisme. Maar dan ga ik dan toch even zoeken op de website van de Efteling. Dat ze heel veel zonnepanelen hebben en dat er 90% van het park natuur is en zo. Dat voelt dan toch wel weer fijn. Maar ja, het zit alleen in mijn hoofd dat dat moet. Want ik hoef me eigenlijk helemaal niet te verantwoorden natuurlijk. Maar ja, dat doe ik dan toch.
Ah.
Hoe was jouw week?
Nou, ik zou met Pieter Grimwis afspreken, weet je nog?
Oh ja, hoe was dat?
Ja, dat ging dus niet door.
Oké, die grap van Pieter.
Die kwam niet. Nee, het is echt zo dom. Ze werkt het in mijn hoofd. Ik dacht echt dat het deze week zijn. Het blijkt volgende maand te zijn. En toen zei ik dat ik een weekend zou gaan schrijven. En we nemen dit op vrijdagavond op. En ik ga zo meteen voetballen. Zondagmorgen mag ik nog naar Goes om daar iets met duurzaamheid te doen. En deze zondag heb ik een etentje met jullie gepland staan.
Ja, gezellig.
Want wij gaan naar Konijnenvoer in Arnhem.
Ja, heb ik heel veel zin in.
Ja, dus daar kan je niet echt een weekendje weg. Maar dus de afspraak met Pieter Grimwis is over een maand. En ik ga ergens deze vakantie ook nog schrijven. Maar heb je dat ook wel eens? Dat je iets, ja, wel weet dat het zo is, maar toch niet is of vergeet. Daar ben ik de enige in.
Oh nee, hè? Heel vaak. Mijn hoofd bestaat bij de gratie van Google Kalender. Als ik dat niet heb, dan verval ik in totale chaos.
Ja, wat stom is dus bij mij. Bij mij staat anders Google Kalender. Maar ik denk dan dat ik het weet en ik kijk er niet naar. En ja, zo werkt het echt in mijn hoofd. Ik kan me
dat gebeurt mij ook. Dus ik moet mezelf ertoe dwingen om dan aan het begin van zo'n dag te kijken wat ik allemaal heb. En halverwege de dag misschien nog een keer. Ja, zeker met dagen, weet je al, weet ik veel, woensdag met tandartsen en kinderafspraken en dat soort ellende. En dan als ook nog scholen gaan verzinnen dat ze, weet ik veel, op maandag schoenen extra moeten meenemen voor schoentje zetten Sinterklaas. En voor dinsdag de raam met het haardag. En op woensdag heeft kind 3 heeft de pyjama naar schooldag. Nou, dan kun je er donder op zeggen dat ik iets ga vergeten.
Ik heb er echt de beste tip ever voor om dat bij school niet meer te vergeten.
Nou?
Nou, je hebt zo'n ouderen-app, die hebben jullie waarschijnlijk ook, Paro.
Ja, nee, dat doe ik niet aan mee. Ik heb echt haat aan de ouderen-app.
Ja, nee, maar dus ik heb in het laatste jaar van mijn zoon gewoon alle berichten van school genegeerd.
Nou.
Als er echt een keer iets moest, kwam hij wel zelf naar huis. En ik moet eerlijk zeggen dat mijn vrouw dat niet deed, hoor. Maar
nee, precies. Nee, maar dat is dus het hele punt. Al die vrouwen, die zijn zeg maar de gezinsmanager. En die mannen, ja, die gaan er wel vanuit dat die vrouwen dat allemaal wel regelen. Maar dat moet allemaal in mijn hoofd er ook nog bij, hè, dat gezinsmanager. Ja. Oh. Dat is eigenlijk helemaal niet gezond.
Nee, en ik kan echt, dan loop ik een supermarkt in en dan belt mijn vrouw, wil je dit en dit meenemen? En dan hoor ik dat, denk ik, ja, ik ga het meenemen. Dan hang ik op, dan denk ik, dat ga ik nu pakken. En 3 seconden later is het weg. En dan kom ik thuis zonder dat en dan denk ik, oh ja, dat zou ik meenemen.
Ja, dat heb ik dus ook. Dan ga ik richting het winkelcentrum, dat is hier heel dichtbij. En dan denk ik, oh ja, ik moet pinnen en ik moet A halen en B halen. En dan kom ik terug en dan heb ik wel A en B, maar dan, ja, dat pinnen ben ik dan helemaal vergeten. Weet je wel, dat soort, ja, nee, heel herkenbaar hoor. Ja, onze hoofden werken gewoon zo.
Het is wel knap dat we elke keer de podcast opnemen dat dat lukt. En, we hebben het er eerder over gehad, ja, ik denk dat duurzame mensen vaker neurodivers zijn. Of zoals iemand zei, wij zijn de kanaries in de kolenmijn.
Ja, misschien wel. Wat me trouwens wel brengt op een kleine rectificatie van vorige keer, want ik riep heel enthousiast dat het Europees budget voor 50% besteed wordt aan landbouw en aan agro. Maar dat blijkt enigszins te enthousiast. Dat is 30%. Dat is nog steeds ontzettend veel, want het gaat nog steeds over heel veel geld. Wat wel zo is, begreep ik van de Partij van de Dieren, is dat van alle voedselsubsidies 39 miljard euro naar de vee-industrie gaat. En dat is wel 82% van het budget. Dus daar heb ik ergens, geloof ik, gemiddelde genomen of zo.
Waarvan akte.
Ja, heb jij nog reacties gehad, Saul?
Jazeker. Luisteraar Joyce op Instagram, bekend van Groene Tuinvrouw, deelde dat ze het boek Honger heeft gekocht en dat ze het gaat lezen.
Oh, wat leuk.
Ja, er is in ieder geval één iemand die dat boek gaat lezen, Marcia.
Nou, dat is toch wel tof.
Ja, nee, het is niet zo'n heel bekend boek. Nee, echt super tof dat ze het doet. En ik hoop dat het voor haar net zo levensveranderend zal zijn als voor mij. En nog meer reacties, Sol?
Ja, verder schreef luisteraar Ingeborg de Lange op Spotify een reactie met allemaal uitroeptekens en hoofdletters. Dat is altijd goed. Ze vindt de podcast fantastisch.
Dat was positief.
Ja, zeker. Ze vindt de podcast fantastisch. Ze is enorm fan en ziet er elke keer uit naar een nieuwe aflevering te luisteren. En schrijft ze erbij, het worden een soort van duurzame vrienden van me.
Oh, leuk. Steeds meer duurzame vrienden. Dat vind ik gezellig.
Nou, van deze kant is dat precies hetzelfde. Dankjewel, lieve mensen, voor de reacties. Bespreek ze graag.
Dan gaan wij door naar het duurzame nieuws van de week.
Marcia, welk duurzaam nieuws viel jou op?
Ja, heel veel. Er was echt zoveel duurzaam nieuws deze week. Saul deelde met ons het berichtje dat de Ocean Cleanup super succesvol is. Dat ze al 10 miljoen kilo plastic hebben opgevist.
Wauw.
Ja, ja, weet je, en toch voelt dat wel dubbel. Want aan de ene kant denk ik, wat een goed idee. En aan de andere kant denk ik, het helpt geen zier, want de kraan staat nog hartstikke wijd open. Weet je, het is dweilen met de kraan open. Dus dat...
Goed nieuws en slecht nieuws. Ja, lastig.
Precies.
Hè?
Ja, dat is lastig. Vervolgens las ik een artikel, en daar hebben we het eerder over gehad, over bewustzijn bij dieren. En wetenschappers hebben dus eigenlijk nu min of meer bewezen dat bewustzijn bij dieren eerder regel is dan uitzondering.
Oh, serieus?
Ja, nou dat dacht ik al te weten. Er zijn natuurlijk heel veel, vooral ook primaten en zoogdieren, waarvan we dat al wisten. Maar nu, ze nemen eigenlijk aan dat dat voor veel meer dieren geldt. En misschien dus wel voor alle dieren. Des te meer reden zou ik zeggen om daar ethisch met dieren om te gaan.
Geeft ze dan ook gradaties aan bewustzijn?
Ja, nee, dat weten ze dus niet zo goed. Dat schijnt ook heel ingewikkeld te onderzoeken te zijn. Maar er is dus sterke wetenschappelijke ondersteuning voor bewustzijn bij zoogdieren en vogels. En op zijn minst de realistische mogelijkheid van bewuste ervaring bij alle gewervelde dieren.
Oh, ongelooflijk. Ken jij, dit is echt een van mijn meest favoriete citaten over dieren eten. Het is echt van eeuwen geleden van filosoof Jeremy Bentham. En die deed deze uitspraak. De vraag is niet, kunnen ze redeneren? Ook niet. Kunnen ze praten, maar kunnen ze lijden?
Nou, dat is dus wezenlijk. Dat zeggen de wetenschappers die dit onderzocht hebben dus ook. Ze benadrukken dat de aanwezigheid van bewustzijn dus niet losgezien kan worden van hoe wij met ze omgaan. Dus ja, als ze iets voelen en als ze lijden, dan moeten we daar dus wel rekening mee houden.
Ja, de vraag is dus niet hoeveel begrijpen die koeien of die kippen of die varkens van wat hen overkomt, maar in hoeverre zijn ze zich bewust dat hun iets overkomt, hoeverre lijden ze eronder?
Ja, ja, en dat zeggen ze dus ook. Er zat ook een filosoof bij dit groepje wetenschappers. En die zei dus, ja, hierbij is dus bewezen dat miljarden dieren lijden door onze acties. Ja, dat moet iets doen met ons gevoel van empathie, zou je zeggen. Maar ik weet het toch niet.
Nou, bijzonder. Dankjewel voor het delen.
Ja, maar ik heb er dus nog één. En dat is eigenlijk misschien in het verlengde ook wel een goed nieuws. Want het Europees Parlement heeft dus ingestemd met de anti-wegkijkwet. En als we het dan toch hebben over dingen die we eigenlijk wel weten, maar die we niet willen weten, als het gaat over bewustzijn van dieren, is dit ook wel interessant. Grote ondernemingen worden dus verantwoordelijk voor fouten in hun toeleveringsketen. Ze hebben daar wel concessies moeten doen, want het zouden eerst voor gelden voor alle grote bedrijven vanaf 500 medewerkers, maar nu geldt dat vanaf 1000 medewerkers. Maar ja, het verplicht grote bedrijven dus om actie te ondernemen als er milieuregels worden overtreden of als er mensenrechten schendingen zijn ergens in hun keten. Dus ontbossing, dwangarbeid, kinderarbeid. Als ze dat mogelijkerwijs kunnen weten of als blijkt dat ze dat hebben geweten, ja, dan kunnen ze gewoon hartstikke harde boetes krijgen. Dus dat is echt heel goed nieuws.
Ja.
Ze moeten dat gewoon, ze moeten aan de bak.
Als je het over systeemverandering hebt, dit is een van de belangrijkste dingen die je in systeemverandering kan doen, zou ik zeggen. Echt tof nieuws.
Ja, een PvdA'er, Lara Wolters, een Nederlandse Europarlementariër die zich daar enorm voor heeft ingezet. Ik volg haar toevallig op Instagram. En dat is echt prachtig om te zien hoe hard zij heeft gewerkt om deze wet er doorheen te krijgen. Dus met recht trots op deze Nederlandse dame.
Ere wie ere toekomt. Nou, was je na zoveel...
Ja, wat is jouw nieuws?
Ja, na zoveel nieuwsartikelen hou ik het heel kort. En ik ga van mijn nieuwsartikel meteen door naar het grappige duurzaamnieuws van de week. En ik ga even focussen op de grote bedrijven. En er stond een artikel in Trouw over een boek dat uit is gekomen. Dat gaat over Amazon. En het heet De Meedogenloze Strijd van Amazon. Ja, dat beschrijft onder andere het fundamentele gebrek aan empathie van eigenaar Jeff Bezos.
Mm.
En toen hij in 1994 een online boekwinkel begon, overwoog hij die niet om Amazon te noemen, maar Relentless. En dat is een Engels woord voor meedogenloos.
Ah, dat zegt genoeg, zou je zeggen.
Ja, en je moet maar eens naar internet gaan en de website relentless.com intypen. Dan word je nog steeds doorgeleid naar Amazon. En in dat boek wordt het de hele opkomst van Amazon besproken en hoe ze groot zijn geworden. Stormachtige ontwikkeling, killer's instinct. En dat dat niet alleen extern is, maar ook intern, dat wisten we al, hè, over werknemers die in flesjes plassen.
Echt geen leuk bedrijf om voor te werken.
Ja, maar wat hier in stond en wat me toch wel opviel, ze hebben daar echt, dit is serieus, een beoordelingssysteem voor werknemers, waarbij jaarlijks de 10% van het personeelsbestand wat het slechtste presteert, wordt ontslagen.
Oh,
ja, dus okay. Je werkte al 10 jaar voor het bedrijf, je kan met privéproblemen en je ligt eruit, want je presteert het mensen. Ja, het is echt, lijkt me zo killing voor de werkcultuur.
Letterlijk op cijfers dus. Dus niet op, we gunnen je een keer een vrije dag, was misschien beter als je je zo slecht voelt. Ja, waardeloos andersom. Dit soort dingen ook echt, hè?
Nou, en dan ga ik meteen door naar het grappige duurzaam nieuws van de week.
Oh, gelukkig. En, er is ook leuk nieuws.
Nou ja, of het leuk is, weet ik niet, maar het is Pieter Derks die genadeloos de macht van grote bedrijven en de ingewikkelde regelgeving blootlegt, waardoor kapitaalkrachtige bedrijven nog veel rijker worden ten koste van, luister maar.
Daar hebben ze morgen namelijk een hele feestelijke dag. Ze gaan 2,7 miljard euro belastingvrij uitkeren aan de aandeelhouders. Een fiscale rookbom, een Cobra 6 mogen we wel zeggen. Een gigantische klapper van een uitkering. Hoe ze die er doorheen krijgen, daar hebben de slimme jongens en meisjes van advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek, onthoud die naam, een keurige constructie voor uitgewerkt die, eerlijk is eerlijk, ook gewoon hartstikke legaal is. In een speciale aandeelhoudersvergadering wordt morgen eerst de waarde van de aandelen verhoogd met 2,7 miljard vanuit de reserves van het bedrijf. En 5 minuten later wordt de waarde van die aandelen weer verlaagd met 2,7 miljard. En dan is het geld dat 10 minuten geleden nog winst was ineens kapitaal geworden, valt het onder een andere belastingregel en mag het belastingvrij aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Het ministerie van Financiën is intussen naar de belastingconstructies aan het kijken, maar het schijnt ontzettend ingewikkeld te zijn om dit tegen te gaan. Die bedrijven huren namelijk slimme advocaten die, terwijl gewone burgers en bedrijven zich door weer ingewikkeldere regels moeten worstelen, altijd weer een maas in de wet vinden om de boel alsnog geheel legaal te belazen.
Ja, Pieter Derks, de spijker op zijn kop. Hij doet dat zo goed. Ik geloof dat dat ook mijn reactie was onder de Instagram-post van precies dit stukje, want ik vind dat hij dat echt, de vergelijkingen zijn ook goed. Hij doet dat perfect. We moeten daar gewoon echt eens een keer mee aan de bak.
Ik zeg Pieter Derks, minister van Milieu in het nieuwe kabinet Wilders.
Dat zou wat zijn, wat een goed idee. Gaan wij door met het dilemma van de week. Duurzaam leven is leuk en inspirerend, maar het kan ook soms knap lastig zijn. En daarom bespreken we iedere week onze duurzame dilemma's. En deze week hebben we weer een dilemma van een luisteraar. We vinden dat zo leuk. Saul, wat hebben we voor dilemma?
Ja, dit dilemma komt van Somnia Foods. En dat gaat over eiwitrijk gezond broodbeleg. Het dilemma, wat voor eiwitrijk broodbeleg kan ik mijn kinderen geven als ze geen hummus en andere, in hun ogen, rare dingen willen eten? Alleen pindakaas lijkt me zo saai en ook niet oké. Maar als ik zie dat kaas minder milieuvriendelijk is dan ham en kipfilet, begin ik toch te twijfelen. Normaal eten we vegetarisch thuis, maar voor zoiets als schoollunch word ik toch een beetje onzeker.
Oeh,
ja, dat snap ik ook wel. Ik heb dat zelf ook wel als zoektocht, hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dan toch ook soms voor de niet zo gezonde opties kies als de plakjes nepvlees van de appie. Maar ik heb ook geleerd dat we andere keuzes kunnen maken. Als je bijvoorbeeld kiest voor volkoren brood, in één sneetje volkoren brood zit al 3,8 gram eiwit. Dus als je switcht naar volkorenbrood en alleen maar volkoren eet, dan helpt dat al enorm. Als je kind zeg 2-3 sneetjes volkorenboterhammen eet op een dag, dan krijg je echt al best wel wat eiwitten binnen. En ik vind de groentespreads van Allos, die hebben ze bij Ecoplaza, die vind ik wel lekker als beleg. Die zijn niet per se vreselijk eiwitrijk, maar dan heb je in ieder geval ja, alweer wat binnen. Zelf maken kan natuurlijk ook, maar daar moet je dan natuurlijk wel tijd voor hebben.
Hey, en wij hebben altijd zo'n focus op brood eten. Hè? Alsof we 3 keer per dag of 2 keer per dag brood moeten eten.
Ja, maar toch als je iets zeg maar in je broodtrommel mee naar school neemt. Ja, ik snap dat ook wel. Mijn kinderen die vinden een wrapje dan nog wel oké. Maar die nemen ook geen salade of zo mee. Die willen ook niet zo uit de toom vallen ten opzichte van hun klasgenoten. Bovendien zo'n boterham, dat vreet snel weg. Zo'n salade met een vork en zo. Mijn brugklasser misschien, maar mijn 9-jarige die eet 2 sneeën, want dat duurt al te lang en dan wil hij al buiten gaan spelen.
Ja, dit gaat natuurlijk over kinderen. Hè? Ik denk dan vooral aan mezelf, want ik hoef niet zoveel brood.
Ja, voor volwassenen zou ik inderdaad zeggen, ja. Eet gewoon iets anders, dan heb je dat probleem niet.
Ja, en is het dan zo erg om volkoren brood met hagelslag en in de middag wat ongebrande noten? Is dat heel erg dan?
Ja, en mijn kinderen eten ook geen noten hoor, zo uit het vuistje. Dat vinden ze dus niet lekker. Dus ja, maar we moeten het belang van eiwit ook niet overschatten. Ik heb de eiwitleugen wel gelezen. Weet je dat we ook een beetje te veel focussen op die eiwit? Want het is echt heel moeilijk om als westerse consument een eiwittekort te hebben. De meeste mensen in Nederland en de westerse wereld eten zelfs te veel eiwitten. En dan heb je tegenwoordig al die producten die extra proteïne en extra eiwitten bevatten. Maar dat is echt allemaal marketing onzin. Je komt niet snel eiwit tekort hoor. We eten best wel een hoop graanproducten en zo in Nederland waarin ook weer eiwitten zitten. En als je wat zuivel, ook de plantaardige zuivelvariant eet, daar zit ook eiwit in. Het lijkt me stug dat je met eiwit tekort te kampen hebt als westerse consument.
Marcia Bongena van Duurzame Keuze voor al uw dilemma's. Wij zijn ervoor. Zij weet het antwoord. Dankjewel, Marcia. Zullen wij doorgaan naar de mediatip van de week?
Zeker. Alfred, wat is jouw mediatip?
Marcia, mag ik een keer een mediatip geven die we al een keer hebben gehad, omdat die zo belangrijk is?
Oh, vertel.
Ja, kijk, en ik weet stiekem al dat jij zometeen een boek gaat doen. Dus ik denk, we moeten geen 2 boeken hebben. Dus ja. Ik bewaar mijn boek voor de volgende keer. Maar ik las van de week op LinkedIn een post van Elisa Pals. We hebben al een keer eerder over haar gedeeld. Maar ze had zo'n toffe post en die heeft de titel En wie betaalt jou daar dan voor? En dan zegt ze dat ze de laatste jaren veel acties onderneemt die je het beste zou kunnen omschrijven als lobbywerk. Beleidsmakers en bedrijven helpen betere keuzes te maken. Keuzes die leiden tot systeemveranderingen die tot effect kunnen hebben dat heel veel Nederlanders minder afval produceren. Zo lobbyt ze en de ene keer doet ze dat vrijwillig en voor de andere krijgt ze betaald. En wat zij zegt, het is ook heel erg belangrijk om dingen te doen waarvoor je niet betaald krijgt omdat je het voor de aarde doet. Ze zegt, moeder aarde is mijn stakeholder. Nou, dat is sowieso een fantastische zin. Dan geeft ze 2 opties aan haar volgers. Ja, hoe zij erin staan. Ik heb 2 teams. Team 1 is werk dat belangrijk is, moet altijd betaald worden. En team 2 is waardevol werk hoeft niet altijd in euro's uitgedrukt te worden. Marcia, welk team ben jij?
Ja, ik ben van team 2. Weet je hoe vaak mensen dat tegen mij zeggen? Oh, zo'n podcast, wat verdient dat nou?
Nou, hoeveel verdient dat, Marcia?
Ja, nul.
Nee, dat is niet waar. Het kost
niet. Het kost zelfs geld. Ja, precies dat. En ja, dat is natuurlijk hetzelfde met andere dingen die we doen. Ja, soms kost het gewoon geld. En soms levert het geld op. Ja, ja.
Wat ik een paar interessante gedachten over vind. De eerste is, ik leef hier niet van. Dus ik krijg geld voor workshops en boeken leveren wat op. Af en toe een keer een artikel of een interview, weet je wel, die een keer iets oplevert. Je weet wel, van zo'n Russische krant. Nee. Maar dat levert af en toe wat geld op. Maar daar betaal ik deze podcast, daar gaat geld heen en nog veel meer dingen. Maar ik weet dat er mensen zijn die ervan lezen. En ik heb wel eens dat als mensen me uitnodigen, zeggen, vraag je wat, ik zeg, joh, ik hoef er niks voor te hebben, maar als je wat geld hebt, is dit mijn bedrag. Maar ik weet ergens dat ik dan ook een beetje de markt kapot maak, want er zijn mensen die ervan leven, hè? Ja. En ik heb echt 1 keer gehad, Marcia, dat vond ik zo bizar. Toen moest ik vergeet het nooit, naar Wieren, naar een soort rotary voor vrouwen. En de gemiddelde leeftijd was ongeveer 336 jaar oud, weet je wel.
Ja.
En het was wel een hele leuke avond. Maar toen zeiden ze, nee, we hebben beperkt budget. Dus, nou, €150 inclusief reiskosten. Maakt me niet uit, ik kom er gewoon. En sowieso graag niet zo heel veel. Kom ik eraan in een luxe eetschuur, jongen. Er werd lekker gegeten daar. Er stond een buffet. En toen dacht ik, ja, even serieus. Dus daar wrong die bij mij wel een beetje. Voor mijzelf vind ik het wel heel prettig dat ik er niet van leef. Dus ik kan ook gewoon heel makkelijk zeggen, joh, dan geef je me geen geld. En geen enkel probleem. Maar ik...
Ja, ik las daar toevallig van de week een post over van een zwarte activiste op het gebied van fashion. Aja Barber heet zij. Zij is heel to the point. Zij wint er nooit geen doekjes om. Ik hou daar wel van. Zij is echt compromisloos wat dat betreft. En zij zegt, zeker bij bedrijven die geld verdienen, is het gewoon eigenlijk not done om geen geld te vragen voor wat je bijdraagt. Als jij toegevoegde waarde levert, zo staan die bedrijven er namelijk ook in. Als jij toegevoegde waarde levert, dan moet je gewoon geld vragen voor het dienst of product die jij levert. Zo werkt het systeem. En zij is zeg maar influencer, maar puur op eerlijke mode, op echt op duurzaamheid en op eerlijke handel en op fair trade. En kijk, maar zij levert wel toegevoegde waarde. Zij kan mensen ook echt adviseren. Ze staat ergens voor en daar heeft ze heel hard voor gewerkt. En dan zegt ze, dan krijg ik gewoon mailtjes ook van bedrijven die heel veel geld verdienen. Van, wil je niet lezing overgeven? En inderdaad, we hebben geen budget om je te betalen. Ah, maar hoela, zegt ze. Het is gewoon onzin. Want je hebt 100.000 andere dingen waar je wel geld voor hebt. En als je mij niet wil betalen, is prima. Dan kom ik gewoon niet. Dat is ook waarde toekennen aan wat je zelf doet misschien, hè?
Wat soms ook wel zo is, heb ik gemerkt. Kijk, ik geef bij workshops, zeg ik altijd, joh, dat geld maakt me niet zoveel uit. Maar ik wil echt dat er minimaal 20 mensen zijn.
Ja.
En dan gaan mensen harder hun best doen dat er mensen komen. En ik heb ook wel geleerd, op de een of andere manier, als je alles gratis doet en geen enkele grens trekt, dan word je ook minder belangrijk gezien, word ik je boodschap minder belangrijk gezien. Dat is wel heel gek.
Zo... Ja, dat bedoel ik dus. Dat je wel ook mag zeggen van wat ik bied, is wel waardevol. Dus dit gaat je dan misschien niet op het geld. Maar als je het gratis doet, dan gaan mensen er schijnbaar ook niet de waarde van zien.
Ik heb een boek gelezen van Godfried Bomans, die zijn ervaringen met spreken van groepen deelt. En daar zitten zulke fantastische ervaringen in. Ik heb er heel hard om gelachen, maar ze werken echt wel een beetje. En eentje ben ik nooit vergeten, dan zegt hij, dan word je ergens uitgenodigd. Dat was nog in de tijd van voordat er mails waren en telefoons. Dan kreeg je een brief en er stond op dat je sowieso laat op het station verwacht wordt. En je werd opgewacht door iemand met een donkere hoed en een rode roos in zijn hand. Hij zegt, wat ik dan altijd doe, dan ga ik de trein eerder. Dan ga ik in het restauratiestation zitten. En dan ga ik er gewoon naar buiten kijken. En dan komt de trein eraan. Dan zie je vier mensen het perron op komen lopen. Dan zie je ze, ja, iedereen die naar buiten komt uit de trein aanspreken. Zegt, het is heel leuk om te kijken wie ze blijkbaar denken dat je bent. En dan gaat de trein dicht en dan is er niemand meer. Dan zie je om zich heen kijken en dan raken ze een beetje in paniek. Dan zegt, en dan loop je naar buiten en dan zijn ze zo blij dat je er bent. En wat ik serieus bij workshops doe, ik doe dat zo vaak. Dus ik kom niet meer heel erg op tijd. Maar dan zijn ze heel blij dat ik er ben. Dan gaan ze allemaal helpen met klaarzetten en dan krijg ik een kopje thee. En nee, daar moest ik wel even in denken. Maar goed, dat
je speelt een beetje celebrity.
Nee. Maar goed, dat allemaal naar aanleiding van de post van Elisa Palsgaard zeker volgen. Wat is jouw mediatip van de week, Marcia?
Nou, die sluit hier eigenlijk uitstekend op aan.
Alsjeblieft.
Want ik hoorde over het boek Morele Ambitie van Rutger Bregman.
Heb jij hem gelezen?
Nee, natuurlijk niet. Ik heb hem geluisterd.
Oh, je hebt hem geluisterd?
Ja, ik zag dat hij op Storytel stond. En ik vind luisteren dus echt veel fijner dan lezen. Dus ik heb hem lekker op mijn koptelefoon gezet. Dat gaat dus feitelijk ook hierover. Over wat doe je eigenlijk met je tijd? Wat misschien Elisa ook zegt, moet het altijd geld opleveren. Hij zegt, morele ambitie is een mindset en besmettelijk. Nou, dat weten wij wel. En hij citeert Margaret Mead. Heel mooi citaat. Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het is namelijk nooit anders gegaan.
Hey, en wat is precies zijn kern? Toch, hij zegt van, joh, als je een goede baan hebt, heb een baan met impact. Dat is toch
hij vertelt mooi, hè? Rutger Bregman heeft een prachtige vertelstijl en ik vind dat heel leuk. Ik luister daar graag naar. Maar hij heeft wel een beetje veel voorbeelden van al die witte, fortuinlijke mannen met 7 vinkjes. Die 100 uur per week werkten en dan een enorme verandering teweeg brengen. Hij heeft het dan over radicaal prioriteren. zonder te ontsporen. Want dat is natuurlijk ook, daar zijn natuurlijk ook voorbeelden van, van mensen die zo radicaal prioriteiten stelden. Hij zegt bijvoorbeeld, als je aan goede doelen geeft, moet je wel zeker weten dat dat goede doelen zijn die het verschil maken. Ja. 80% van de goede doelen leveren maar 20% van het doel, zeg maar. Dus, maar hoe weet je dat? Nou ja, heel veel goede doelen houden dat helemaal niet bij. Die zouden dan afvallen. Er zijn van die effectief doneerclubjes die dan uitzoeken welke goede doelen effectief zijn. En alleen daaraan geven zou dan zinvol zijn. Hij lijkt een beetje in voor grote acties. Wat ik mis in zijn boek, en ik zie ook wel dat anderen dat als kritiek uiten, is dat hij de kleine acties dus vergeet. Dat hij zegt dat het allemaal om grote dingen gaat. Dat je malaria de wereld uit moet helpen en de polio moet oplossen. En liefst de klimaatproblematiek in één adem ook nog. En hij zegt heus wel dat dat om teamwork gaat en dat er heel veel werk in gaat zitten. Maar hij doet alsof je zeg maar alleen het verschil maakt als je dus alles uit je klauwen laat vallen en dat dus doet. Maar omdat hij het dus heeft over die grote witte mannen, denk ik dan, oké, dat is leuk. En wie heeft er gezorgd voor de kinderen van die man? En wie heeft er zijn huis schoongemaakt? En wie zorgde er eigenlijk voor zijn moeder toen ze ziek was? En voor de buurvrouw die boodschappen moest doen? Weet je wel, ik vind dat je morele ambitie, het is prachtig. Zo'n heel mooi groot doel en een stip op de horizon en zo. Hij zegt ook zelfs, hè, als je al boven de 30 bent en je hebt de taart schept, dan ben je inderdaad al, heb je de verkeerde keuzes al gemaakt. Ja, hij doet dat expres om te prikken. Hè? Ik denk ook dat dit boek bedoeld is voor die zeven vinkjes mensen die, en dat citeer ik Bregman, bij zo'n hedge fund hun tijd vergooien. Ik geloof ook meer in het kleine en in intentie. En daar gelooft Rutger Bregman dus duidelijk minder in. En daar focust hij ook niet op. En dat prikt wel een beetje. En ik ben altijd voor een beetje prikken. Dat mag wel. Maar uiteindelijk vond ik het boek toch niet helemaal. Hield toch een beetje nabijsmaak aan over.
Ja, ik snap dat heel goed. En ik kan me ook voorstellen, als hij bedoelt om te prikken, dat is zeker gelukt.
Die kritiek
heb ik inderdaad vaker gehoord. Ik heb een vriend die ook heel milieubewust is, die ook heel veel wil werken aan een betere wereld. Maar die niet als ik loop te drammen en te spreken en te schrijven. Maar die wel heel duurzaam leeft, die vluchtelingen bezoekt, die vrijwilligerswerk doet in een huis voor psychiatrische beperkte mensen. Ja, laat alsjeblieft dat soort mensen daar ook zijn. En samen maken het verschil, zou ik zeggen.
Ja, dat beloof ik dus ook. Misschien dat er inderdaad wel meer van die zeven vinkjes mensen die nu op de Zuidas juist de wereld daar de kloten helpen, liever morele ambitie mogen hebben dan alleen maar voor de centen gaan. Ik denk echt wel dat hij daar zijn boek voor bedoeld heeft. Maar ja, jij en ik zijn het wel eens dat juist die kleine acties ook echt heel veel zin hebben. Dus ik hoop dat we daar mensen toch ook wel kunnen aansporen om daarmee door te gaan.
Nou, met deze wijze woorden gaan wij door naar de duurzame ontdekking van de week. Nou, Marcia, wat is jouw duurzame ontdekking van de week? En je zou het kort houden, zei je.
Ja, ik heb een heel praktisch tipje. Daar hou jij van, toch?
Vertel, want ik ga daarna los. Ja.
Ik kwam de fietsprofessor tegen op Threads. Dat is een account die praat over hoe je fietsen veiliger kunt maken. Vergeet de helm, zorg gewoon voor veilige fietspaden en zo. Maar die hadden echt een superleuk gadget die ze deelden. Waarvan ik dacht, yes, dat laat iedereen fietsen. En dat heet de krathaak.
De krathaak
willen hebben in mijn studententijd. Dat is namelijk de manier waarop je een volledige krat bier kunt vervoeren op de fiets.
Ik zit te kijken ondertussen. Ik lach ook
kapot. Ja, je haakt twee haken in zo'n gat van zo'n krat. Ja, Saul kijkt moeilijk, maar Saul, je had dit willen hebben. Of drink je geen bier?
Niet bijzonder veel, maar...
Nee, maar voor je studententijd. Je haakt dat dus erin. En dan kun je dus of aan de zijkant van je pakken dragen, of aan je stuur.
Ik kijk
dus
nu.
Een krat vervoeren. Het is echt super geniaal bedacht.
Er is iemand die heeft er twee aan beide kanten van het voorwiel eentje.
Ja. Nou, het is super praktisch. Zo kun je toch grote boodschappen doen en je kratje bier meenemen op de fiets.
Nou, fantastisch. Dankjewel voor deze tip, voor deze ontdekking.
Nou, jij hebt heel veel te delen, dus ik dacht ik hou het kort. Maar shoot, Alfred, wat is er allemaal aan de hand?
Ja, kijk, mij viel van de week dus ook heel veel op. En dat, nou ja, dat begint dan bij een zoon die iets doorstuurt van Taylor Swift. Nou goed, daar komt hij.
Is jouw zoon Swiftie?
Nee, ja, dat zijn alleen maar oude mensen, hè? Zoals Frans Timmermans, die een Swiftie is. Heb je dat gehoord?
Is dat zo? Mag je als tiener geen Swiftie zijn?
Nee, Frans Timmermans, die zei dat hij Swiftie was. En toen gingen ze een paar vragen stellen, hij wist niks van haar. En toen is hij echt helemaal op de pot gemaakt.
Je mag toch ook gewoon de muziek leuk vinden, denk
nee,
ik.
Nee, maar hij kon niet eens één nummer noemen van haar.
Oh, ja, nee, dat is dan...
Dan ben je geen Swiftie. Nee, wij vinden een aantal dingen op en ik denk een patroon te zien. Dus ik ga let op van Greta Thunberg naar Taylor Swift en naar een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.
Oh ja, nou ben ik benieuwd hoe jij die in elkaar linkt.
Let op, eerst gaan we naar dit liedje van Taylor Swift luisteren. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. Dit is dus een nummer van een nieuw album die echt waar binnen één week meer dan 1 miljard keer beluisterd is. Wij zijn best tevreden over onze luistercijfers, maar 1 miljard keer, dat halen we niet.
Eigenlijk was toch net niet?
Nee, dat is echt nog nooit gebeurd. En dan ga ik nu een tweede filmpje laten luisteren wat er niks mee te maken heeft. Maar dat gaat over Greta Thunberg en de snackbar. Luister maar.
Greta, kijk eens even. Helemaal top.
Kijk
wel. Hé, wat ligt hier nou allemaal op?
We hebben hier pulled chicken, pulled beef en pulled pork.
Als je in Nederland bent, kunnen we een keer hier langs gaan.
Mm. Ja, mijn kinderen doen dan pep, 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 pep. Mama, dat is een droeftoeter.
Oh, dat is wel een mooie droeftoeter. Ja, mijn eerste gedachte was ook wat kinderachtig. En dat vind ik nog steeds. Maar let op, deze week kwam er een onderzoek uit van het Sociaal Cultureel Planbureau. Wat voor mij toch alles een beetje in een ander daglicht stelt. En laten we weer even teruggaan naar Taylor Swift. Zij is niet alleen heel populair. Zij zou wel eens doorslaggevend kunnen zijn in de Amerikaanse verkiezingen.
Door ja, Joe dat Biden. Is wel heel knap. En ja. Bovendien heel moedig, vind ik.
Ja. En, dus dat is heel mooi, want dan hebben we Trump niet als president. Maar misschien is zij ook al een beetje de reden dat Trump zo populair wordt. Want dat filmpje stuurde mijn zoon door. De vliegbewegingen van de privéjet van Taylor Swift. En dat is zo krankzinnig. Ja, hij staat in de show notes. Je zou hem echt voor de grappen eens even moeten kijken. Zij heeft dus 2 privéjets en die zie je op dat kaartje vliegen. En dan per dag en dan voor heel 2023. En ze heeft 178.000 mijl gevlogen in 2023. En dat staat gelijk aan 7 keer de aarde rond. Dus fantastisch, Taylor Swift, links, komt op voor progressief Amerika. En tegelijkertijd is ze zelf zo onwaarschijnlijk niet duurzaam. En dit is ook wat in het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau naar voren komt. Dat is echt fascinerend. Die hebben een heel groot onderzoek gedaan over duurzaam denken en duurzaam doen, zo heet die. En daaruit blijkt dat er steeds meer mensen zijn die het gevoel hebben dat de mensheid in actie moet komen om klimaatverandering tegen te gaan. 74% in 2023 tegenover 65% in 2019. En bijna 3/4 van de bevolking vindt dat er anders geleefd moet worden. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat vindt dat een kleine groep Nederlanders maatregelen tegen klimaatverandering opdringt aan de rest, licht toegenomen van 42% naar 45%. En dan gaan ze de doelgroepen eruit halen. En let op, ouderen, vrouwen, hbo- en wo-geschoolde mensen en mensen in stedelijke gebieden zijn meer betrokken bij het klimaat. Maar...
Dus die doen ook meer?
Nee, en dat is het hele punt. Die leidt niet over de gehele linie tot meer duurzaam gedrag. Wel bij ouderen, vrouwen en mensen die in stedelijke gebieden wonen. Ja. Maar niet bij mensen met een hbo- of wo-opleiding. Sterker nog... Hun zorgen rondom het klimaat en hun bereidwilligheid om anders te leven vertaalt zich niet in ander gedrag. En het meest bizarre is, de mensen die het minst moeten hebben van alle maatregelen tegen klimaatverandering, leven duurzamer dan de mensen die vinden dat we duurzaam moeten gaan leven.
Ja, dat is natuurlijk min of meer noodgedwongen. Mensen met een kleine beurs hebben niet de luxe om 2 keer per jaar naar Bali te vliegen.
Nou ja,
ik zie dat wel vaker, dat dat dan geroepen wordt. Maar het is ook een misvatting om te denken dat heel Nederland vliegt. Hè? Er is eigenlijk maar een kleine groep Nederlanders die de meeste vliegbewegingen maakt. Mensen met een kleine beurs, die hebben niet de luxe om 7 dagen in de week grote hompen vlees te eten. Hebben niet de luxe om 5 kledingstukken in de kast te hebben hangen die ze toch nooit dragen met het labeltje eraan. Dat is eigenlijk gewoon een luxe probleem dat mensen niks aan het klimaat doen.
Ja, en dan... In dit onderzoek geven ze ongeveer 6 of 7 verklaringen. Jij noemt er eentje. Het is wel interessant om ze even langs te lopen. Dus de groep heeft gemiddeld een hogere levensstandaard. En die resulteert in een hogere consumptie. Daarmee een grotere ecologische voetafdruk. Daarnaast heeft deze groep een hoger streven naar succes en statuswerving. Een derde verklaring is dat HBO- en WO-opgeleiden vaker specialistisch werk doen waarvoor ze grotere afstanden moeten reizen en of vliegen. De vierde verklaring is dat deze heel interessant, dat deze groep van theoretisch opgeleide mensen zich inspant voor gedragsaanpassingen waarvan de impact minder groot is dan de aanpassingen waar dit onderzoek zich op richt. Oftewel, ze gaan biologisch vlees kopen in plaats van het verminderen of stoppen van vlees.
Ja.
En ze kopen duurzaam geproduceerde kleding in plaats van geen nieuwe kleding. Dat is een hele fascinerende, dat doe ik nog even de laatste. Het kan ook een ervaren gebrek aan kennis zijn. De klimaatproblematiek is complex en wat een duurzame keuze lijkt, is dat niet altijd. Dit herken ik zo bij mijn workshops, dat er mensen zijn die heel betrokken zijn bij het klimaat. En dan zeggen ze, ik ga volgende week vliegen, weet je wel. Ja, ik kon het niet laten, het is zo mooi, ik moet dat met mijn ogen zien. Echt waar, echt gehoord. Mijn kinderen moeten zien wat de impact van de klimaatverandering op de wereld is. Dan vliegen ze naar een gletsjer om hun kinderen te laten zien dat de gletsjer smelt. Afgelopen week gehoord.
Terwijl, dat is toch echt een bord voor je kop, toch?
Ja, dat waren hele duurzame.
Dat was echt heel erg.
Ja, hele duurzame betrokken mensen bij het webinar wat ik afgelopen maandag had. En dus, dan gaan we even weer terug naar die Greta-schotel met allemaal kip en snacks van vlees. Denk van jongens, we kunnen gaan mopperen en dat doe ik ook. En het zijn troeftoeters, ze hebben een bord voor hun kop en weet ik veel. Maar laten we alsjeblieft kijken naar hoe het kan dat wij, duurzame, linkse, hoogopgeleide bubbel, hoe het kan dat niet meer mensen ons navolgen, maar dat ze tegen ons af gaan zetten. Dus ik probeer hem als spiegel voor onszelf te zien.
Ja, nou dat is in dit geval wel belangrijk. Met het boek Morele Ambitie denk ik dan ook.
Kijk.
Je mag ook wel, en dat is wel ook het weer terug te komen, dat is ook wel het goede van dit soort dingen, dat je af en toe best wel in de spiegel mag kijken en denken, oké, wat doe ik eigenlijk? Weet je wel, ik vind iets van die mensen die vlees ratatoenburgerschotel bestellen. Maar
waarom doen ze dat? En wat doen wij waardoor ze dat gaan doen? Als ik bij een workshop in alle openheid een dialoog aanga, ik luister naar de argumenten van mensen, ik neem mijn zorg serieus, ik ga ze niks opdringen, heb ik 99 van de 100 keer een goed gesprek en een open dialoog waarin we elkaar kunnen vinden, waar de ruimte is om andere keuzes te gaan maken. Maar als ik ga vertellen dat we anders moeten leven en ik heb meer land dan jij en jij kan niet op vakantie of niet vliegen en ik stap in een vliegtuig met mijn morele vergevingetje, dat is de wereld op zijn kop, maar dat is echt wat er gebeurt.
Ja, precies.
Of was ik niet aan het preken, Marcia?
Nee, ik denk dat we sowieso meer met elkaar moeten praten. Er zijn beroemde klimaatwetenschappers zoals Catherine Hayhoe die zeggen, als we vanuit ons hart praten over onze zorgen, in plaats van te zeggen, je moet dit of je moet dat of je mag niet meer zus of zo. Ik denk dat die mensen die zorgen hebben, als ze zich echt tot hun door laten dringen, waar het die zorgen hem dat in zitten, dat ze betere keuzes zouden maken.
En als dan de rijke elite minder geld verdient, dat de wereld eerlijk verdeeld wordt, zodat de lonen meer gelijk getrokken worden, dan gaan dat soort mensen ook de ruimte voelen om dat soort keuzes te maken. Wat mij betreft een mooie om deze podcast mee te gaan afronden. Nou, Marcia, normaal vraag ik, ga je nog iets duurzaams doen komende week? Maar ik weet het, want jij, Saul en ik gaan naar
konijnenvoer. Oh, ik heb echt zoveel zin in. We zeiden het in het begin al. Ja, we hebben het eerder al gehad over konijnenvoer en nu gaan we met z'n drieën lekker uit eten. Helemaal plantaardig. Ik kan niet wachten.
Ja, het klinkt heel gek, konijnenvoer. Het is een super tof restaurant in Arnhem. We hebben al week geleden gereserveerd. Saul gaat met zijn privéjet, vertelde hij net. Maar wel op biokerosine, dus hij gaat heel duurzaam erheen. Wij gaan wel de podcast blijven opnemen in de meivakantie. Dus we gaan alleen in de zomer ertussenuit. Dus wij blijven gewoon bezig. Want er moet wel geld verdiend worden, Marcia. Dus...
Ja, dat is het. Hè? Nee, dan hoeven onze luisteraars ons niet te missen.
Nee. Hey, als we even kijken naar de verspillingen. Nou, Europa Power wordt nummer 1 als groene duurzaamheidsliedje. Ons, die moeten nog even op wachten. Er begint wel bijna duidelijkheid te komen of er binnen 8 weken een formatieakkoord ligt met groene lichtpuntjes. Want over ongeveer 2 weken moet die duidelijkheid er zijn. Al geeft dit fragmentje uit Dit Was Het Nieuws misschien even net iets minder hoop. Luister maar even over Caroline van der Plas.
Wilders en Omtzigt, dat gaat nooit wat worden. En die Caroline van der Plas, dat moeten we ons ook realiseren. Dat is het niveau nu van onze politiek. Die Caroline van der Plas is onwaarschijnlijk Ik hoorde haar laatst een bijdrage doen in de Tweede Kamer. En ze sprak een soort tekst uit. Dat ik, dit was 15 jaar geleden gewoon een ingezonden brief in de Afrobode. Weet je wel, maar dat is nu een soort bijdrage in het debat van onze Tweede Kamer. Die vrouw, dat is een soort mens geworden boze tweet. Dat is het.
Ja, het niveau van onze politiek. Ik krap daar ook de laatste dagen over op mijn hoofd. Dat je denkt, oh jongens, is dit het niveau? De gemiddelde kleuterklas doet het soms beter.
Ja, nou, we gaan het zien. Misschien komt er een heel mooi kabinet. Want deze partijen komen op afstand van het kabinet te staan. Marcia, ik durf het bijna niet te doen, maar ik zou er ook helemaal geen grapje van willen maken. Maar als we iets zouden kunnen voorspellen, komende week, in de week dat deze podcast online komt, is de dodenherdenking. En die is natuurlijk ontzettend veel in het nieuws. Joh, gaat die nou verstoord worden door pro-Palestijnse activisten?
Oh wat, ja, ik ben bang dat de kans daarop wel heel groot is.
Op de
en
Dam,
tegelijkertijd zou ik dat ook wel heel erg vinden, want ik vind dat echt heel belangrijk, dat we gewoon in rust dat kunnen herdenken. En dat ik zou dat wel een soort ontheiliging vinden, zullen we maar zeggen, als dat niet 2 minuten stilte zou zijn.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat zou ik afschuwelijk vinden. Nou, vraag ik soms af of de reactie van de politici olie op het vuur is of water op het vuur. En zoals Mirjam Bikker deze week, die is er heel veel in en die roept op om universiteitsbesturen en politie, om iedereen zich uit te spreken antisemitisme.
Ja, maar dat vind ik dus ook wel heel lastig. Ik merkte dat van de week met die bekladding van het partijkantoor van de ChristenUnie, dat de NOS ook zich haastte te beschrijven dat het antisemitisme was. Overigens verwijderden ze dat binnen no time ook weer van de website als titel van dat nieuwsbericht, omdat het veroordelen van genocide, wat er in die leuze stond, ook letterlijk niet per se als jodenhaat moet worden opgevat. Is kritiek op de staat Israël, maar niet op joden.
En het was toch een Jood die dat erop beklad had?
Ook nog, dat bleek natuurlijk uiteindelijk ook. Het is een Joodse Nederlander die zich genoodzaakt voelt zich uit te spreken tegen genocide. En laten we eerlijk zijn, dat is dus helemaal niet gebonden aan religie of zo. Ik geloof dat er geen religie in deze wereld is die genocide goedkeurt.
Nee, wat denk ik een beetje de rode draad van deze aflevering is dat de dialoog heel erg belangrijk is. En ik ben het helemaal met je eens dat het bijna wel ontheiliging zou zijn als die protesten er zouden zijn. Maar ik denk dat er keihard tegen oproepen, dat keihard veroordelen niet de oplossing is, of de enige oplossing is. Want we vooral ook naar die zorgen van die mensen moeten luisteren. Dus Mirjam Bikker, die zou juist moeten zeggen, joh, ik hecht er zoveel waarde aan, dat ik ook aan huidige doden heel veel waarde ga hechten. En vertel me eens, wat vind je hier zo heftig aan? En iedereen lijkt zich wel te verharden en ook politieke partijen, zelfs de ChristenUnie. Dat vind ik wel het zorgelijke. Ik hoop echt oprecht dat wij hier in deze podcast de goede toon vinden om niet naar links of naar rechts of naar boven naar beneden te bewegen, maar echt wel in die dialoog erin zoeken. Dus ik hoop dat dat gelukt is. Maar laten we hopen dat deze spelling dus inderdaad niet uitkomt, dat die niet gestoord wordt op de Dam.
Absoluut. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ben je enthousiast over deze podcast? Geef ons dan alsjeblieft 5 sterren op Spotify of Apple Podcasts of laat een reactie achter op YouTube. Zo vinden anderen ons nog vaker. In de show notes zie je hoe je ons kunt bereiken. Stuur ons een e-mail, DM ons. We horen heel graag van je. Dit is het einde van de 23e aflevering van
Groene Mafkezen.
Tot volgende week. Doei!
Dag!